Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. En die wens is bedoeld voor jullie hier in de zaal en ook voor alle die nu meekijken en meeluisteren. Ik wens jullie een hele goede morgen. Vanmorgen een tekst uit de brief van Jacobus. Onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Zo presenteert hij zich. Als wij ons voorstellen, dan beginnen we al gauw met het noemen van onze naam, waar we wonen, iets over onze gezinssituatie en zo gaan we verder. Jacobus presenteert zich, ik, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Hoe presenteer jij je? De brief van Jacobus. Zodra je het hierover hebt, hoor je al heel gauw zijn reactie Jacobus. Heel radicaal, zo praktisch. En ik ben het er voor 100% mee eens. Ik heb die brief van Jacobus gelezen met heel veel plezier. En heb ik zo'n gele stift, een stabiele bos. En ik heb heel wat gestreept wat ik eigenlijk mooi en belangrijk vond. Dat ga ik niet allemaal noemen, maar enkele dingen. Bijvoorbeeld dit. Ieder mens moet snel zijn om te horen, maar langzaam om te spreken. Hij zegt ook, onze glorierijke Heer staat niet toe dat jij mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Doe je dat toch, dan bega je een zonde. Mag ik dat nog een keer zeggen? Als wij dus mensen op hun uiterlijk beoordelen, dan zondigen we. Zijn we ons er goed bewust van? Ik schrok er even van. Ik denk, dat gaat wel ver. We zondigen als we de ander naar het uiterlijk beoordelen. En ook kwam ik tegen, iemand wordt niet alleen om zijn geloof gerechtvaardigd, maar mede om wat hij doet. En toen ik dat las, dacht ik aan een bepaald clublied waarin voorkomt, geen woorden, maar daden. En ik ga niet verder, want ik wil dat iedereen blijft zitten. Maar, ik dacht er wel op door, ik denk geen woorden, maar daden. Zelf denk ik aan woord en daad. God spreekt, er zij licht. En er is licht. En als onze God zegt, er zij licht in jouw leven, dan komt er en er is er licht in jouw leven. Pak je Bijbel maar. En dan gaan we die brief van Jacobus eens even, gaan we gedeelte lezen. Die wil ik samen met jullie lezen. Jacobus 4, vers 1 tot en met 7. Jacobus 4, vers 1 tot en met 7. Ik wacht even tot iedereen het gevonden heeft, want we willen het graag met elkaar lezen. Vers 1. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, met een uitroepteken. Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift, en dan komen die woorden. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp je dus aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Tot zover. Oef. Er speelt nogal wat, hè, tussen die mensen waar Jacobus deze brief aan richt. Hartstochten die strijd leveren in je binnenste. Je bent jaloers, zegt hij, en moordzuchtig. Jullie bekvechten en twisten met elkaar. Jullie bidden wel, maar ontvangen niet omdat jullie verkeerd bidden. Bij de behandeling van de brieven uit de openbaringen in deze gemeente werden we steeds weer aangespoord om die brieven te lezen alsof ze gericht zijn aan onze eigen gemeente. Vind ik een hele goede zaak. Hoe is het nou met deze brief? Speelt dit ook in onze gemeente? Speelt dit misschien ook in mijn leven, in mijn hart? Onderzoek jezelf hierop en lees dit gedeelte thuis nog eens na. Weet je wat vanmorgen in ieder geval voor ieder van ons geldt? En dat gaan we op de liemen zien. Onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Dat geldt voor ieder van ons. Een heilige opdracht van onze Heer. Dankjewel. We zijn allemaal, denk ik, heel bekend met de woorden, bied weerstand aan de duivel, dan zal hij je van je wegvluchten. Ik heb het zo in die zin ook heel vaak gezegd. Alsof het weerstand bieden een op zichzelf staand iets is. Maar niets is minder waar. Als wij ons gaan verzetten tegen de duivel, zonder ons eerst te onderwerpen aan God, dan komt er helemaal niks van terecht. Voorop staat, onderwerp je aan God. Ons onderwerpen aan God. Geloven en belijden, u bent God. U hebt ons geschapen. U geeft ons de levensadem. En wij zijn volkomen afhankelijk van u. We willen ons onderwerpen aan uw geboden. Leven naar de leefregels die u ons in uw woord aangeeft. U, o God, erkennen als onze hoogste gezaghebber. In alle situaties. Ons aan u onderwerpen. U, o God, vertrouwen. Ons toevertrouwen aan u. Naar u luisteren. U gehoorzamen zoals Jezus u gehoorzaamde. Gehoorzamen. Gehoorzaam is eigenlijk een heel oorspronkelijk iets. Vanaf het prille begin van de schepping geldt het al. De engelen onderwerpen zich aan God. Ze gehoorzamen hem. En God spreekt tot de mensen in de hof. En Adam en Eva geven gehoor aan alles wat hij zegt. En weten tot op een bepaald moment. Maar zij onderwerpen zich vrijwillig aan God en gehoorzamen hem. Gehoorzamen aan God. Ik vind dat de normaalste zaak van de hemel. Gehoorzamen. De normaalste zaak van de hemel. Weerstand bieden, dat is er later bijgekomen. Na de opstand van Lucifer, dan zegt God tegen de mensen en dan roept hij ze op om weerstand te gaan bieden aan de duivel. Kain merkt dat zijn offer geen genade vindt in de ogen van God. En hij wordt woedend. En dan zegt God, Kain, waarom ben je zo kwaad? waarom kijk je zo donker? Kijk uit, want je belager ligt aan je deur. Begeerig om jou in zijn greep te krijgen. Maar jij, Kain, jij moet sterker zijn dan hij. Bied weerstand. Hoor jij wel eens deze waarschuwing? Ik wel. Als ik binnenin mij sterke irritatie opmerk, dan hoor ik een stem die zegt, kijk uit, de belager ligt aan je deur, houd hem buiten. Adam en Eva, ze worden in de hof misleid door de duivel. Kain werd zo verleid door duivelse machten, dat hij zijn broer zelfs vermoordde. Dat gaat heel erg ver. En ook wij hebben te maken met dezelfde verleidingen. En daarom worden wij dagelijks, dus ook nu, opgeroepen om 1. Ons te onderwerpen aan God en 2. Weerstand te bieden aan de duivel. Hoe doen we dat? Ik ga jullie 2 voorbeelden noemen vanuit het Oude Testament waarin je dit tegenkomt. Allereerst een verhaal vanuit 2 Koningen 18 en 19. Degene die het noteren willen, dat kan, dan kan je thuis nog eens nakijken. 2 Koningen 18 en 19. Daar vind je het verhaal dat gaat over Hiskia, de koning van Juda, en Sanherib, de koning van Assyrië. Jeruzalem wordt door deze Sanherib bedreigd. Het is een immens groot leger van Assyrië. En dat leger dat gaat dan naar koning Hiskia in Jeruzalem. En het is heel bedreigend. En die generaal van het leger laat het volgende horen. Zeg tegen die koning Hiskia van jullie het volgende. Waarop berust dat vertrouwen van u? In wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? Besef jij wel aan wie je weerstand biedt? En tegen het volk zegt hij, beste mensen, laat je door die Hiskia geen rat voor de ogen draaien. Hij is echt niet in staat om jullie uit de greep van Assyrië te bevrijden. Hij niet, maar ook zijn God niet. Hiskia geeft je alleen maar valse hoop. Geef je maar aan mij over. Zo spreekt de vijand van God, de vijand van jou, zo spreekt de vijand van de gemeente. En wat doet Hiskia? Hij gaat naar de tempel van de Heer. Hij onderwerpt zich aan God. En de brief met die dreigende onheilsboodschap legt hij open voor God neer. En hij bidt. En hij zegt, leen mij uw oor, Heer, en luister. Open uw ogen en zie toe. Hoor toch, o God, met welke woorden Sanherib u, de levende God, hoont. Red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken der aarde zullen beseffen, u, Heer, bent de enige God. Wonderlijk, hè? Niet van, Heer, help ons, we gaan eraan. Nee, wel, uw naam wordt ontheiligd. En via Jesaja laat de Heer weten, Hiskia, ik heb je gebed verhoord. Niet Jeruzalem komt in val, maar de vijand. En zo gebeurt het. David en Goliath. Het volk Israël beeft voor de Filistijnen. Goliath intimideert hen. En het volk roept, hij is groot en wij zijn klein. En David. Hij treedt de vijand tegemoet. Niet zomaar. Zijn motief om op de vijand af te gaan wordt duidelijk met de woorden, ik bied weerstand aan jou, Goliath. En weet je waarom? Omdat jij de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, beschimpt. Dus hoe treedt David dus deze vijand tegemoet? In de naam van de Heer. David heeft een intieme relatie met God. Hij weet wie God is. Onderwerpt zich aan hem. En David kent de mogelijkheden van zijn God en hij verbindt zich hiermee. Het valt ons dus op dat zowel Hizkia als David het niet hebben over help ons, we vergaan. Wel over we zullen niet toestaan dat uw naam ontheiligd wordt. Het gaat niet om henzelf, maar om de eer van hun God. Zij bevredigen niet hun eigen hartstochten waar Jacobus over schrijft. Nee, zij bevredigen de hartstocht van hun God. Ze hebben grote liefde voor de God van Israël. Ze dienen hem in de tempel. En ze ervaren pijn in hun hart als er dingen over hun God gezegd worden die beledigend zijn. Die niet waar zijn. Ze onderwerpen zich aan God. Ze komen voor hem op. Uw naam wordt geheiligd. En vanuit deze onderwerping ontvangen zij gezag over de vijand en overwinnen. In die volgorde. Wat zien we nou in het leven van Jezus? Jezus. Een mens met een zeer sterke wil. Een wil die voor 100% gericht is op het doen van de wil van zijn vader. Hij is steeds te vinden in zijn nabijheid. Daar heeft hij zijn werkplek. Jezus onderwerpt zich aan hem. En als jij je onderwerpt aan God, wil dat zeggen dat jij je ook onderwerpt aan zijn plan. Dat je onderzoekt welke plaats jou daarin wordt toegewezen. Jezus doet dit. De Vader roept hem om de Messias te zijn, de verlosser van de mens. En wat voert Jezus dit nauwgezet uit? Gehoorzaamheid, gewilligheid, geen duimbreed wijken voor demonen die hem steeds weer proberen te verleiden. In de woestijn bijvoorbeeld. En hij pareert de duivel met het woord van God, er staat geschreven dat. Aan het kruis wordt hij uitgedaagd om van het kruis af te komen, om zo te bewijzen dat hij de Zoon van God is. Wat onderwerpt hij zich in alle situaties aan zijn God? En wat biedt hij op machtige wijze weerstand aan de duivel? En wat een overwinning! Drie voorbeelden waarin we tegenkomen: A. Onderwerping aan God. B. Weerstand bieden aan de duivel, aan de vijand, aan de duivel. En C. Overwinning. En van mij mag je het woord overwinning best met een hoofdletter schrijven. En nu, jij. Wij, de gemeente. Laten wij Jezus volgen. Ons onderwerpen aan God zoals hij deed. Niet onze eigen hartstocht te bevredigen, maar de hartstocht van God. Weet je wat de hartstocht van God is? Heb je enig idee? Wat zou de hartstocht van God zijn? Wat denk je?
De liefde van God.
De liefde van God. Ja. Herstel van zijn schepping. Ja. Mag ik dat nog een keer horen, dat laatste? Ja, ik sluit er graag op aan. Want ik denk dat de hartstocht van God is zijn eeuwige verlangen, zijn gemeente. Zijn gemeente die toegroeit naar die volle glorie. Dat is zijn hartstocht en daar mogen we allemaal aan meewerken. Maar wat mag dit mij kosten? Ik dacht eraan, kan ik tenminste zijn, als ik naar Jezus kijk. Jezus die zo hoog aangeschreven staat bij de Vader, hij laat zich vernederen tot eer van God. Wat doe ik? Laat ik me vernederen of zoek ik mijn gelijk? Ga ik in de verdediging om toch wat te bewijzen dat? Of lukt het mij mezelf te blijven, zoals Jezus? Durf ik dat, net zoals Jezus laat zien, durf ik dat zwak zijn? En durf ik mijn zwakheid te laten zien aan hem, maar ook aan de ander? Of is het zo dat toch trots mij ervan weerhoudt om te laten zien wat er van binnen bij mij leeft en wat ik zo moeilijk en zwaar vind? Ik vind Jezus heerlijk transparant. Hij zegt, zonder mijn Vader kan ik niets doen. Wil je nog verder gaan? Wat een afhankelijkheid. En vanuit deze afhankelijkheid mogen ook wij ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid. Diep ontzag tonen voor onze God en van daaruit gezag uitoefenen over onze vijanden. Hen overwinnen tot glorie van God. Ons onderwerpen aan God. Groeien in ontzag hebben voor Hem. En vanuit dit ontzag ontvangen, bij gezag. Ik had pas een spreuk gelezen, dat stond in zo'n klein boekje van spreuken, en daar kwam ik in tegen, een christen die afziet van macht, ontvangt gezag. Een christen die afziet van macht, ontvangt gezag. Dus als jij ontzag wil ontvangen, wat moet je dan doen? Afzien van macht. Goed begrepen. Het is goed om je af te vragen, heb ik mezelf ook gedaan, hoeveel gezag heb ik nou in de geestelijke wereld? Is het niet zo dat de Vader zegt, al het mijne is het jouwe? Zou hij hier dan ook niet mee bedoelen, deel in mijn gezag? Denk hierop door. En word je ervan bewust hoeveel gezag jou is en wordt gegeven. Wij ontvangen gezag in de geestelijke wereld. Die geestelijke wereld, dat is de wereld waarin wij, maar ook de duivel en zijn demonen, actief zijn. Dat is voor veel mensen een nog onbekend terrein. Maar Goddank wil de Heer onze geestelijke ogen steeds verder openen. We krijgen meer oog voor heiliging. Ook voor ontheiliging. En we staan niet langer toe dat Gods naam ontheiligd wordt. Jezus leert ons en laat ons zien dat het niet zijn Vader is die straft. Het zijn de demonen die ons straffen. Die ons proberen ziek te maken. Die ons pijnigen. God is enkel goed. En de duivel is enkel slecht. En Jezus zuivert met gezag de naam van zijn Vader. En laten wij hem hierin volgen. Weerstand bieden. Hoe doen we dat? Weerstand bieden aan de duivel. Ons verzetten tegen demonen. Alles in het werk zetten om te bereiken, Heer, niet hun wil, maar uw wil geschieden. In mijn leven, in het leven van de gemeente. Hoe doen we dat? Beginnen met, in de naam van Jezus wegwezen jij? Ik betwijfel of dit effect heeft. We gebruiken geen formules. We leren geen methode. Het mag nooit ook een automatisme worden. Het is geen vliegenvangen. In Handelingen 19 lees ik het volgende verhaal. Dat gaat over een Joodse hoge priester en zijn naam is Kefas. Hij heeft 7 zonen. En die zonen proberen Paulus te imiteren. Je kent waarschijnlijk het verhaal wel. Ze gaan boze geesten uitdrijven, net als Paulus. En ze zeggen tegen de boze geesten, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. En wat gebeurt er? Die boze geest die lacht ze uit. En die zegt, Jezus ken ik. Paulus ook, maar wie zijn jullie? Het gaat dus niet zomaar. Wat hebben we nodig? Dat we bekend en gekend worden in de hemel. Dat we gezag verwerven. Autoriteit in de geestelijke wereld. Het is belangrijk om te weten waar God en Jezus mee bezig zijn. Maar het is ook belangrijk dat we steeds meer gaan zien waar onze vijanden mee bezig zijn. En je vijanden, dat zijn geen mensen. Dat leert Paulus ons in Efeze 6, vers 12. Daar zegt hij, we strijden niet tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. We strijden tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Wat doen wij dus? Wij sluiten dus vrede met mensen. Vanuit ontzag voor God bieden wij in de naam van Jezus weerstand aan demonen. Zo doen we dat. En dan dat weerstand bieden niet eenmaal, maar net zo lang totdat zij op non-actief worden gesteld. En dit vraagt van ons volharding. Weerstand bieden. Wanneer gaan we dat dus doen? Allereerst als de naam van onze God wordt ontheiligd. Denk aan Hiskia en denk aan David. Als zijn naam ijdel wordt gebruikt. En de naam van God ijdel gebruiken, misschien denk je al gauw aan vloeken. Maar denk wat breder. Ijdel gebruiken is de naam van God onjuist gebruiken. God acties toeschrijven die niet van hem uitgaan. God nare gebeurtenissen toeschrijven vanuit de gedachte, hij heeft er vast zijn bedoeling mee. Vergeet het. Wil je weten hoe God is? Jezus is de sleutel. Hij laat ons de Vader zien. Enkel goed. Eén en al genade. Ontheiliging van God. Ontheiliging van alles wat van God is. Waar denk ik aan? Ik denk aan jou. Ik denk aan mezelf. Ik denk aan de gemeente. Jij bent een zoon van God. Ik ben een zoon van God. Wij zijn van God. En wij vormen Gods gemeente onder leiding van zijn zoon, Jezus Christus. En het is aan ons om weerstand te bieden tegen alles en iedereen die dit heilige schendt. We staan dus niet toe dat één van ons onder vuur wordt genomen door de duivel. Zodra dit toch gebeurt, komen we in actie. Zoals Hiskia in actie kwam. Zoals David in actie kwam. Zoals Jezus in actie komt als één van de zijnen wordt aangevallen. Je biedt ook duidelijk weerstand als jij belemmerd wordt in je geestelijke, persoonlijke ontwikkeling. En dat gebeurt. Dat merk je als het goed is. En door wie? Door de duivel. Door de demonen. Ik zal er een paar noemen. Een geest van verwerping. Ik kan het noemen een geest van afwijzing, als je dit misschien wat bekender in de oren klinkt. Wat gaat deze geest rond in de wereld? Reeds bij kinderen, bij jonge jeugd, maar ook onder ons, volwassenen. Sanherib riep, wat denk jij wel wie je bent? Ken je waarde. Jij roept, ik ben een parel in Gods hand. Ik ben een zoon van God. Wat denk je van een weerspannige geest? Een geest die jou van God vandaan wil trekken? Bidden, Bijbel lezen, elke dag? Is het niet een beetje te veel van het goede? En altijd naar de dienst gaan? Ach, flauwekul, wees een beetje nuchter, doe gewoon. Is niet hoog tijd dat we in alle situaties deze geest, dat we weerstand bieden hieraan? Ik vind het een hele gevaarlijke geest. En een occulte geest. Een geest die met alternatieven komt. Religieus bezig zijn. Oké. Mediteren. Kaarsen aan. Sfeer. Niet te moeilijk doen. Ieder zijn eigen geloof. Maar wel een geloof buiten de ware God om. Buiten Jezus om. Religieus, maar niet relationeel. Zo occult als de Pieter. Tot slot, weerstand bieden. Wat is nou het doel, dacht ik bij mezelf. Wat is nou het doel van dat weerstand bieden? En ik kom steeds weer uit op mijn dooptekst. En die dooptekst die vind je in Lucas 1, vers 74. Maar ik heb hem liever alleen wat vrij vertaald. Maar volgens mij heeft het niet aan inhoud ingeboet. Maar bij mij komt hij wat makkelijker over. Ik zal het nu noemen. Er staat, ik zal jou verlossen van al je vijanden. En weet je waarom? Om mij te dienen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid, alle dagen van je eeuwige leven. Ik zal je verlossen. Dus het gaat niet om van, ik wil een leven zonder problemen. Een leven waarin ik niet langer lastig gevallen word door puntje, 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 vul het maar in. Nee, vrijkomen om u te dienen. Weerstand bieden aan alles en iedereen wat hier tegen ingaat. U in vrijheid dienen. Dit vraagt om actie van jou en mijn kant. Meer tijd nemen waarschijnlijk voor ontmoetingen met hem. Aandeel hebben in zijn activiteiten. En waaruit die activiteiten van God in Jezus bestaan. Ik zou er een paar noemen. Genadig zijn. Voor de ander. En ook voor jezelf. Zoals God ons genadig is. Een tweede voorbeeld. De naaste zijn. De ander terecht helpen. Niet gericht op hebben. Maar op geven. Nog een activiteit van onze Heer. De ander vergeven. Mensen vergeven met wie je goed overweg kunt. Maar ook hen vergeven die jou niet zo liggen. Mensen die jouw type niet zijn. Vergeven. Zelfs je vijanden. Mens naar Gods hart zijn. Leven tot zijn eer. Heerlijk mens zijn voor God en je medemens. Jouw leven, een getuigenis naar de mensen om je heen. Binnen de gemeente, ook buiten de gemeente. Verlokkend. En zo met elkaar bouwen aan de gemeente. Groeien naar die verheerlijkte gemeente. De gemeente die door alle weerstand heen breekt. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van Gods geest. Om met elkaar ons te buigen en te juichen voor onze God... En voor Jezus Christus zijn zoon. Wat gaan wij dus vandaag en morgen doen? Mag ik het nu op de beamer? Wat gaan wij vandaag en morgen doen? 1. We gaan ons onderwerpen aan God en aan zijn zoon Jezus Christus. We bieden weerstand aan de duivel. En met elkaar gaan we overwinnen tot glorie van God en van Jezus onze Heer. Amen.